Bert, ik hou niet van hokjes plaatsen. Maar die linkse mensen, die zetten mij altijd weg.
Ik denk dat heel veel Nederlanders gewoon blij worden van gratis bier.
Dit schandaal, dat lag niet aan mij, maar dat lag aan Pieter Omtzigt.
De opstand van de boeren wordt ook steeds meer internationaal.
Blackbox Podcast.
Blackbox Podcast.
Met Bert Brandsma
en Bas Reiniersen.
De Verkenners.
Ja, het is ongelooflijk, maar het is alweer de 20ste uitzending van De Verkenners. Een half jaar geleden begonnen mijn vriend en collega Bert en ik aan een avontuur met de podcast die de politiek moest gaan omschrijven. En nou, the rest is history, zou ik willen zeggen, Bert.
Ja, er komt geen eind aan.
Er komt geen eind aan de politiek, dus wij kunnen ook tot in den treuren dit blijven maken natuurlijk. Mooi. Gaat het met je? Gaat het goed?
Dankjewel, ja, prima. En met jou zelf?
Ja, ik ga wel goed. We hebben veel te bespreken. Ja. Heeft afgelopen week een beetje stilgelegen. Veel dingen binnen kamers, intern. Mm-hmm. Weinig pers te woord gestaan vanuit Den Haag. Maar lijkt wel weer helemaal opengebroken te zijn.
Ja, ineens gebeurt er van alles. Over de coalitievorming is het nog een beetje vaag. Maar zelfs daar zijn al wat geruchtjes aan het uitbreken.
Dus, ja, het is een beetje een soort ei. En de eerste barsjes komen nu in het ei, zeg maar.
Ja. Ja, of het nou te goed of te kwaad is, dat moet nog allemaal bezien worden. Maar, ja.
Maar dat gaan we natuurlijk de luisteraar vertellen.
Precies.
Hoe dat zit.
Ja.
Maar allereerst willen wij nog wat mensen belichten die weer all over the world naar ons programma kijken.
Ja, sowieso hebben we wel besloten dat we, in tegenstelling tot in het verleden, niet alle kijkersvragen meer aan het begin willen doen. Maar we hebben wel een leuk aantal weer gehad. En even snel opsommen. Frank Smits, die heeft gereageerd uit Buenos Aires.
Daar is ook dat nummer van, hè, van Madonna.
Ja, precies. Kiwi Dutz uit Nieuw-Zeeland. Tamara Bliss uit India. Elwin Kemming uit Dubai. En Art Teunissen uit Noord-Vietnam.
En Kiwi Dutz is dus uit Nieuw-Zeeland, hè?
Ja. Ja. Maar die heeft alles volgens mij wel eerder gereageerd.
Ja, the world is watching.
Ja, dan we missen alleen nog Antarctica.
Ja. Ja. Nou, mocht u kijken of luisteren vanaf Antarctica, je weet het ook niet, hè? Laat het ons dan alsjeblieft weten, want dan hebben we denk ik alle continenten gehad.
Ja, precies. Ja, je hebt een hele leuke film, Ice Station Zebra. Maar die speelt op Arctica, niet op Antarctica.
En Ice Age, ken je die ook?
Ja, die ken ik ook, ja. Maar Ice Station Zebra moet je... Ja, ken je die?
Nee.
Dat is een spionageklassieker. Moet je echt een keer zien.
Okay.
Echt te gek.
Ik schrijf hem op. Ja, ja. Dankjewel voor alle kijkersvragen en voor al jullie groetjes. Want we krijgen ook vooral heel veel wensen dat het goed met ons gaat en complimenten, dat is altijd leuk. Maar ook heel veel groetjes van all over the world. Dus al deze continenten is hartstikke leuk om te zien dat we niet alleen vanuit Nederland worden bekeken, maar echt heel veel mensen ook.
Juist, het is opvallend.
Azië.
Ja, dat is te gek. Ja,
ja, Oceanië, dat kan zo gek niet worden. Dubai. Maar er is ons ook iets anders verteld en dat hebben we nu meerdere malen gehoord. En dat is dat het ook wel iets meer to the point komen. Hè, Bert, want ik heb hier ook een bericht van Bob Up CDEF. En die zegt, helemaal eens met dat het to the point mag. Ik kijk naar een politieke podcast. Ik ben nu al ruim 12 minuten van de 50 aan het kijken. En er gaat nog steeds iets over politiek. Dus please, AUB, SVP, bitte graag snel ter zake. Oftewel, naar de politiek komen.
Ja, onmiddellijk. To the point.
To the point. Here we go, Bert.
Formatie update is bomvol. Ja. Daar gaat heel veel gebeuren over wat er... gaande is over ons nieuwe aanstaande kabinet.
Nou, neem me mee.
Komt hij er nu wel, of komt hij er niet?
Ja.
Komt hij wel of komt hij niet? Wilders en Omtzigt hebben toch onlangs, dat men zegt van dit radio stilte, toch wat kleinigheidjes in een interview losgelaten.
Ja.
En daar willen wij graag een stukje van laten zien.
Spannend, absoluut. Ja. Niet alleen vandaag, maar het is een spannende tijd. Ja, het gaat ook over iets, hè, dus ik mag en ik ga niks over de gesprekken zeggen, maar dat er veel op het spel staat en dat het heel spannend wordt, dat heeft hij, als hij dat heeft gezegd, niet overgelogen.
Wat als er wel mega bezuinigingen nodig zijn?
Ja, over de inhoud ga ik niet in, maar het wordt pittig, absoluut. En ik weet niet wat er uit gaat komen, maar we doen allemaal ons best, want we willen allemaal dat het lukt. En of dat gaat gebeuren, dat zullen we zien.
Bij formatie zijn alle dagen spannende dagen. En we gaan het zien. Nou, u heeft van mij niet al die optimistische quotes iedere keer gezien. Ik vind het sowieso een ingewikkeld proces. Dat is het al. En dat kun je zien op het moment dat je ziet hoe verschillende partijen zijn.
Kun je iets zeggen over uw gevoel over de kans van slagen?
Dat vind ik heel lastig. En als statisticus zou ik altijd kunnen zeggen dat ligt tussen 0 en 100% met een onzekerheidsmarge. Maar dat is een beetje flauw. Als ik dacht dat er geen mogelijkheid was om iets te doen, en ik denk dat de verkiezingsuitslag voor ons een opdracht geeft om ervoor te zorgen dat Nederland geregeerd gaat worden. En dat probeer ik nu al wekenlang aan tafel duidelijk te maken hoe we dat met z'n allen zouden kunnen. En dat blijf ik ook duidelijk maken. En dat is onze belangrijke opdracht. Of er een garantie is dat dat slaagt, nee, die is er niet.
Ja, nou, dit is toch al wat meer dan we hiervoor hoorden. Want hiervoor liepen ze gewoon langs de pers af en mocht er niks gezegd worden. Maar dit zijn wel signalen die we zien. Hè? Vooral de kwalificaties dat Wilde zegt, het is wel spannend. Mm-hmm. En daarna, ik heb het idee dat hij dit daarna ook spint. Dat hij het idee heeft dat hij zijn mond voorbij praat. Want hij zegt daarna, ja, want het is natuurlijk altijd spannend. Er staat veel op het spel. Maar stel, alle gesprekken gaan van een leien dakje en de sfeer is goed. Dan ga je niet zeggen tegen de pers, ja, het is wel spannend. Hè, dus dit betekent wel iets.
Nee, er smeult wel iets. Dat is duidelijk.
Ja, en dat Omtzigt ook zegt, ik vind het een ingewikkeld proces. Terwijl hij daarvoor juist een campagne had van, we moeten dingen gaan veranderen en we moeten met mensen gaan praten en samenwerken. Hij vindt het ingewikkeld. Nou, dan zijn toch al twee woorden die niet per definitie positief zijn. Hè? Ingewikkeld, spannend. Dus er speelt daar nu toch wel meer dan Ronald Plasterk ons vorige week heeft doen geloven. Namelijk dat er progress in zit. Hè? Dus ja. Het was een proces, gaat stapje voor stapje vooruit. Maar we horen nu toch ook wel heel veel andere dingen in de media. Dat het dus ook nog wel eens spannend kan gaan worden of die gesprekken door kunnen blijven gaan.
Ja, nou sowieso. Maar kijk, het alternatief is denk ik nog ingewikkelder.
Want?
Als de boel gaat vallen, wat moet je dan? En gewoon gezien hoe de peilingen nu lopen, zoals PVV doorzet en VVD naar beneden aan het afkalven is, moeten ze ook gigantisch uit gaan kijken dat we niet een nieuwe verkiezing krijgen. Want dan, dan wordt het nog veel ingewikkelder.
Nou ja, en voordat er überhaupt nieuwe verkiezingen komen, moet eerst het initiatief naar de nummer 2 dan. Als het Wilders überhaupt niet meer lukt. Hè. Kijk, dit wat nu gebeurt, dat is een afslag die Wilders neemt van, ik ga het eerst met deze vier partijen proberen. Stel dat lukt niet, dan kan hij alsnog kijken of het via andere routes gebeurt. Maar dan wordt het of heel ingewikkeld met heel veel kleinere partijtjes. Nou, dan wordt het nog ingewikkelder.
Ja, of een minderheidsregering, dat zou ook nog kunnen. Dat, maar
ja,
goed.
Maar ook dan moet je met partijen natuurlijk in gesprek. Want die moeten wel in de Kamer zitten en meedoen.
Ja,
maar een andere optie voordat er echt nieuwe verkiezingen zouden komen, is dat de nummer 2 van de verkiezingsuitslag, namelijk GroenLinks-PvdA, het initiatief krijgt en dat die gesprekken gaat voeren. Maar ik denk dat dat scenario ook wel iets is in deze informatiegesprek van, willen we dat? Willen we dat Frans Timmermans het initiatief gaan nemen? Of gaan wij een midden-slash-rechts kabinet vormen? Ik denk dat heel veel mensen daar toch wel huiverig voor zijn.
Nou, ik denk als ze met Timmermans verder gaan, dat VVD wel in kan pakken. Want die zouden al mee moeten doen, want anders krijgen zij het niet rond. En als die niet met Geert Wilders meegaan, maar wel met Timmermans. Nou, ik denk dat Jezielkes dan nog heel wat uit te leggen heeft.
Ja, maar je zou kunnen zeggen, ze moeten wel. Want als ze nu de verkiezingen gaan, dan gaan ze dus met 12, 13, 14 zetels in de peilingen campagne in.
Ja, maar ik denk dat dit gewoon dus voor iedereen geldt. Dat men gewoon nu eigenlijk wat moet doen. Behalve misschien PVV, als die erop aan laten komen. Ja, die staan nu zo hoog in de peilingen dat ze bijna nog maar één partij of zo nodig gaan hebben. En dat ze dan al een meerderheid hebben. Ze kan het ineens veel makkelijker worden.
Ja, nee, kijk, als er nu verkiezingen komen, dan komen daar twee partijen heel goed uit. Dat is PVV, want die stijgt dan naar bijna 50 zetels. Van 35 naar 50. Of GroenLinks-PvdA, hè, waar dan toch heel veel mensen het idee hebben van, oh, nou, dan gaan we toch voor hen. Want die andere partijen zijn niet gelukt om Wilders te verslaan, als het ware.
Ja.
En dan krijg je die strategische stem weer. Dus alle partijen, zeg maar, die nu in de informatiefase zitten, BBB, NSC en VVD, die gaan er allemaal op achteruit als er nu verkiezingen zouden komen.
Ja.
Dus, en die weten dat ook. Hè? Dus hun lot, dat ligt ook in het handen van Geert Wilders eigenlijk, om dit kabinet dadelijk te vormen.
Ja, dat wordt gek. Het is wel interessant om te blijven volgen en dat gaan we zeker doen.
Ja, want dit zijn natuurlijk barsjes in het ei, maar we zagen ook een ander barsje ontstaan.
Jazeker. Men probeert lief voor elkaar te zijn aan de bühne. En eigenlijk niks kwijt te raken. Maar toch was Caroline van der Plas even in de kamer weer aanwezig een dagje. En ze werd bevraagd over de roemruchte opmerking over het gratis bier. Mm. Wat daar een beetje nagedragen wordt. En die probeerde ze toch maar eens even af te schuiven. Dat het niet haar ding was, maar het was eigenlijk van iemand anders. Mm-hmm. En daar hebben we ook een stukje film van. Daar gaan we ook even kijken.
Welke keuzes maakt BBB? Want gratis bier en moeilijke en makkelijke oplossingen zijn die niet. We zullen ook pijnlijke keuzes moeten maken. En dan moeten we ook kijken naar bijvoorbeeld zo'n importsector als de kalverhouderij. Is mevrouw Van der Plas en de BBB dat met me eens?
Ja, mevrouw Van der Plas.
Ja, dan de heer Gimmels doet toch weer op de inzet in de formatie. En daar doe ik geen uitspraak over. Over de gratis biermotie wil ik wel even een opmerking maken. Nee, maar ik wil even reageren. De gratis biermotie, die wordt de hele tijd op mijn konto geschreven. En dat mag, want ik heb hem hier ingediend. Voorzitter, de heer Gimmels noemt gratis bier. En dan weet iedereen waar het over gaat. Ik ga daar een opmerking over maken. De motie is opgesteld door de heer Omtzigt. Ik heb hem ingediend en de heer Omtzigt heeft meegetekend. En dat wil ik nu gewoon even duidelijk klip en klaar hebben. Omdat mij steeds een gratis bier wordt aangemeten. En ik heb me voorgenomen om nu wel even te vertellen hoe dat precies is gegaan. En ik deel geen gratis bier uit. Ik maak me echt, en dat weet de heer Grinwis heel goed, heel groot zorgen over heel veel problemen in de sector. Maar vooral over de toekomst van onze sector. Want ik zie gebeuren dat als wij met en bovenwettelijke regelgeving blijven komen en de regels tijdens het spel, tijdens de wedstrijd gaan veranderen, dat het verdienmodel van de boeren niet is geregeld. En hoe gaan we dat doen? Ja, zeg het maar. Dat wij op een gegeven moment, en ik zeg wel eens 20, 30 jaar, maar in het tempo waarin ik nu boeren zie verdwijnen en die willen stoppen, dan kan dat wel eens veel sneller gaan. En dan krijgen we echt een heel groot probleem in Nederland. Ja. Een kritische massa boeren hebben wij nodig.
Ja, Bas, we krijgen een heel groot probleem in Nederland.
Ja, maar de gratis biermotie, die staat hier natuurlijk ook een beetje centraal.
Ja, daar ging het eigenlijk om. Hè, van, ja. Het was dus eigenlijk, zoals zij dat verwoord, niet helemaal in ieder geval alleen haar ding. Maar het was eigenlijk het idee van Pieter Omtzigt.
Ja, ik vind het toch een beetje triest worden. Kijk, het voelt een beetje alsof ze Pieter Omtzigt nu exposed voor iets heel groots. Van nou ja, maar dit schandaal, dat lag niet aan mij, maar dat lag aan Pieter Omtzigt. Maar waar hebben we het over?
Het gaat helemaal nergens over.
Dit is echt een Haags storm in een glas water. Ja. Niemand interesseert er iets in Nederland of Caroline wel of niet een gratis biermotie heeft. Ja. Alleen Caroline interesseert dat. En dat zie je ook in die docu op Videoland heel duidelijk. Dat zij daar dus heel lang mee zit. Zij zegt heel lang. Mag ik daar nog even wat over zeggen? Ja. Want je ziet dus ook in die docu dat zij nog heel lang daarop blijft teren. En zelfs verdrietig wordt en huilt van. Ja, er wordt mij verweten dat ik een gratis biermotie indien. Maar dat is iedereen in Nederland al lang vergeten. Joh. Maar omdat zij zo met zichzelf bezig is. Wat ik ook begrijp hoor. Maar zo in een bubbel leeft. De Haagse bubbel. Maakt zij dat heel groot en doet ze nu weer. En dan denkt ze, weet je wat? Ik zeg door wie het echt komt. Pieter Omtzigt. Maar ja, who gives a shit?
Kijk, dat is ook de grap wat hier nog weer achter zit. Want Grinwis die stelt deze vraag. En die benoemt even weer dat gratis bier. Maar dat is een kleine steek onder water. Dus eigenlijk pestgedrag in
dat
de tweede.
Ja.
Puur pestgedrag. En dan uiteindelijk blijkt ook nog, wat hij dan laat verklaart, wat je nu niet ziet hoor, maar dat hij zegt van, nee, maar dit gratis bier ging ergens anders over. Dus het ging helemaal niet over wat er voor de zomervakantie gebeurd is.
Ja,
En dat gratis bier, dat was overigens toen een vraag van, ik meen het CDA. Wat jij zegt, iedereen is er al vergeten. En bovendien, ik denk dat heel veel Nederlanders gewoon blij worden van gratis bier.
Kijk, bovendien, nogmaals, het boeit helemaal niemand wat. En ook zo'n Grinwis, dat is ook een voorbeeld van juist waar mensen genoeg aan hebben. Namelijk dat gekibbel in Den Haag. Terwijl politiek over hele andere problemen zou moeten gaan. En ik denk ook, want ik voel dit ook als burger, als ik dit kijk van, ik word helemaal niet serieus genomen, want iemand wordt nog steeds teruggepakt op iets wat vorig jaar tussen neus en lippen door is gezegd. En dat wordt dan voor de grap een gratis biermotie genoemd. Mm. En nu nog een half jaar later wordt daar iemand mee getreiterd. Ja. En dan denk ik, move on. Waar hebben we het nou over? Ja. Het irriteert me meer. Hè, het is ook nog ChristenUnie, een machtspartij. Die zou daar zich iets verantwoordelijker in moeten opstellen, vind ik. Dus ja, maar goed, om even terug te komen op de formatie. Dat Caroline zegt het is Pieter Omtzigt. Ja, dat is natuurlijk ook niet handig. Hè? Nee. Je wil niet nog extra barstjes krijgen in dat formatie-ei. En dat doet ze nu natuurlijk wel. En van alle vier partijen die in die formatie zitten nu, kunnen Caroline en Pieter Omtzigt het best met elkaar opschieten. Want die deden al heel veel samen in de Kamer.
Klopt, die gaan waarschijnlijk ook in de EU samen in dezelfde partij zitten. Dus dat is ook om iets in de gaten te houden. Ja.
Nou, dat verbaast me niet. En dat zij dan net Pieter Omtzigt iets verwijt, hè, of eigenlijk Omtzigt voor de bus gooit, ook al is het iets onzinnigs hoor, maar dat ze dan Omtzigt eigenlijk snitcht, dat is wel veelzeggend in dat opzicht.
Ja, het zegt ook inderdaad iets, vooral over haarzelf. Ik bedoel, dit zegt natuurlijk A, iets over Grinwis, dat hij het nodig vindt om dit nog weer even op te halen. Maar het zegt dat het inderdaad een pijnpuntje bij Caroline van der Plas is.
Ja,
dat
precies. Het zo een soort trauma.
Ja. Eigenlijk zou ze het eigenlijk veel beter kunnen negeren, denk ik.
Ja, en het is toch ook haar stokpaardje van wij moeten in Den Haag weer het gezond verstand terugbrengen. Ja. Nu gaat zij zelf mee in dit Haagse geneuzel, hè, ja, in haar woorden. Ja.
Prima. Hey, we hadden een kijkersvraag.
Ja.
En deze is een beetje bijzonder, want heel vaak komen ze via YouTube binnen. En deze is persoonlijk aan mij via LinkedIn gestuurd, waar ik bijna nooit wat mee doe. Maar één keer in de week kijk ik even. En zo waren. Er was een vraag van John Soekdu. Hoi Bert, ook ik volg de Verkenners vanaf de eerste aflevering. Ik vind dat jullie het goed doen en heel nuchter. Zonder politiek gekleurd te zijn, de politieke week doornemen. Wat ik mij afvroeg, moeten jij of Reinierse, of Bas zou ik eigenlijk mogen zeggen.
Ja, maar als, dat staat Reinier, Bert.
Dat staat Reinier, maar ik ken een Reinier en daar wil ik het even niet over hebben. Maar Bas Reinierse, als politieke verslaggevers niet in Den Haag zijn om net als andere journalisten politici vragen te stellen. Of moet je dan lid zijn van een omroep om dit te mogen? Groetjes, John. Nou, je moet natuurlijk niet per se lid van een omroep zijn. Want de schrijvende pers is ook aanwezig. Het zou misschien wel handig zijn als je een officiële perspas hebt. En dat zou een kwestie zijn van aanmelden bij officiële journalisten. Vakbond, denk ik. Maar ons probleem is gewoon wat anders. Wij hebben gewoon niet genoeg budget om week in week uit naar Den Haag te kunnen reizen. En daar alles voor te bereiden.
Ja, ja, wij doen het toch met z'n tweeën inhoudelijk gezien. En ja. Ook nog andere formats erbij. Dus daar is simpelweg geen. Er zijn de middelen eigenlijk niet.
Nee,
voor.
Dus, tijd is ook een issue. En kijk, ik woon zelf nogal ver bij Den Haag. Ik zou het dolgraag een keer doen. Daar gaat het niet om. Maar dat vraagt gewoon heel veel voorbereiding. En ja, we proberen of we misschien naar Brussel kunnen tijdens de verkiezingen voor de EU. Maar ja, dat is al een heel issue om dat financieel rond te krijgen. En qua tijd net zo goed ook. Dus het zit er gewoon op dit moment, zoals de situatie nu ligt, niet zo makkelijk in.
Nee, maar ik denk dat John zijn intenties goed liggen.
Ja, prima.
Dat zou natuurlijk wel mooi zijn om wat meer daar naartoe te kunnen gaan. Ja. Ja. Dus in een volgend stadium ben ik daar natuurlijk zeer voorstander van.
En andersom, gisteren heeft Thierry Baudet een bezoek gebracht aan Black Box. En op zich verwelkomen wij wel het idee dat misschien politici hier eens langs willen komen.
Ja, politici zijn altijd welkom. Ja. We hebben vaak politie over de vloer gehad. Maar ik snap ook wel dat je zegt van ga ook daar eens naartoe. Hè. Misschien kan je dan toch de sfeer proeven.
Ja, zeker.
En wellicht bij de Europese verkiezingen inderdaad. Nog even terug naar de grote spelers binnen dat formatieproces. Want de andere die we nu nog niet hebben behandeld, dat is eigenlijk Dylan Jensielgus.
Mm-hmm.
Dylan Jensielgus die had ook een VVD-congres afgelopen dagen. En nou ja, het mocht geen geheim meer zijn dat de VVD ontzettend moeilijk heeft in de peilingen. Dat heel veel kiezers teleurgesteld zijn in de houding van Jensielgus ten aanzien van de PVV. En dat ze bijvoorbeeld zei van ik ga niet in een kabinet met de PVV, we zullen het hooguit steunen vanuit de Kamer. Dus mogelijk maken. Nou, we hebben ook heel vaak bij deze podcast stilgestaan met wat voor soort PR praat, eigenlijk met meel in de mond daarover spreekt. He, niet de echte Dylan laat zien, maar meer een soort spinverhaal elke keer tovert. En het lijkt erop dat Dylan Silkes daar naar heeft geluisterd. Dat ze zich daarvan bewust is geworden. Mm-hmm. Niet per se door ons, maar gewoon...
Bijna.
Gewoon in het algemeen dat ze heeft gedacht van... Ja, ik ga niet de goede weg op dit moment. Want ik verlies stemmen in de peilingen. Ik doe iets verkeerd. Nou, en dat was wel goed dat ze bij de speech die ze op het VVD-congres gaf... dat ze daar ook wat over zei.
En de leden keken er ook weer heel anders tegenaan dan de kiezers. Maar boosheid en onrust overheersten. Boosheid en onrust over wat we niet gingen doen. In plaats van trots over wat we wel doen. Ik had mij die vrijdagochtend bij de boodschap over het gedogen... te veel gericht op wat we niet gingen doen. Te veel gericht op die 10 zetels minder. En te weinig op 1,5 miljoen mensen die ons het vertrouwen gaven. Te weinig op wat we wel zouden doen. En daardoor kwam de boodschap dat we echt aan tafel gingen zitten voor die onderhandelingen. Dat we dus echt onze verantwoordelijkheid zouden pakken. Ja, die kwam niet goed over.
Nee, die kwam niet goed over. Tenminste, in de peilingen was dat zichtbaar dat dat niet helemaal goed overkwam. En dit is ook natuurlijk wat wij veel hebben besproken. Is dat op het moment dat jij een soort verhaaltje instudeert met een spindokter of een adviseur. En je gaat dat 100 keer herhalen.
Ja.
En je gaat niet inhoudelijk in op de vraag. Want die vragen, die zijn natuurlijk wel degelijk gesteld. Van, maar wil je dan in onderhandeling met Geert Wilders? Of wil je met Geert Wilders in een kabinet? Ja, als je er elke keer omheen draait en elke keer hetzelfde bandje laat lopen, ja, dan ontkom je er ook niet aan dat mensen zeggen, ja, maar die neem ik niet meer serieus.
Nee, maar zij was inderdaad het meest geprogrammeerd van alle politici de verkiezingen in. En zij stond kennelijk onder hoge druk van de achterban van haar partij dan. En om precies de juiste antwoorden te geven. En daar perfectionisme hebben ze zover over overdreven dat men daar doorheen is gaan prikken.
Ja, ik vind nog wel dat ze misschien wat meer door het stof kon gaan, want het is een speech van 1,5 uur.
Mm-hmm.
Dit is eigenlijk het enige stukje dat daarover gaat. Want ze zegt ook niet van, ik had misschien wat meer mezelf moeten zijn, of ik had wat intuïtiever antwoord moeten geven. Hè, dat mensen me ook serieuzer zouden nemen.
Ja.
Maar dat zegt ze niet. Ze zegt eigenlijk, ja, het bericht wat ik had, dat is verkeerd overgekomen.
Ja, ja.
Ja, maar kijk, ook met een ander bericht, als je dan 100 keer hetzelfde zou zeggen en iets heel geprogrammeerd zou zeggen, hè, robot Dylan Silkes, dan, ja, dat komt nooit goed over.
Nee,
het is niet het bericht, maar het is meer de manier waarop je het doet.
Ja, nee, dat is waar. En het is ook een van de klassieke trucs vanuit Den Haag. Als verkiezingen niet zo uitpakken als je wilt, om dan te zeggen, ja, wij hebben de boodschap niet goed overgebracht.
Ja, ja.
Niet van, we hadden niet gelijk, maar we hebben de mensen die het eigenlijk niet goed snappen, we hebben ze niet goed genoeg uitgelegd.
Ja, precies. Ja. Ik kan me herinneren nu dit zo zegt, dat Lilian Marijnissen, die heeft natuurlijk zoveel verkiezingen meegedaan, altijd verloren.
Ja,
dus minder zetels dan daarvoor.
Ja.
En ze zei ook altijd hetzelfde. Is van, ja, dit waren minder zetels dan we hadden gewild.
Ja.
Dus ja, dan neem je ook geen verantwoordelijkheid eigenlijk. Dan zeg je alleen van, ja, de kiezer heeft ons eigenlijk minder gehoord dan we wilden.
Ja. Ja, precies. Hebben we nog meer?
Ja, ja, zeker. Kijk, omdat ze dus ook eigenlijk doorgaat op dezelfde tour.
Je Silkes, hè?
Ja, je Silkes in dit geval. Er kwam er een heel leuk fragment voorbij, maar dat is meer even wat ik humoristisch vond. Ik had het ook weg kunnen laten, maar ik denk, nou, weet je, we hebben toch een podcast onder timeslot. Ik kan alles erin doen. Dit is eigenlijk meer een grappig iets van de pot verwijt de ketel.
Activisten, populisten, columnisten verdelen Nederland in allerlei hokjes. Voor hen telt niet wie je bent, wat je doet, maar in welk hokje je past. Rijk, arm, praktisch, theoretisch opgeleid, waar je geboren bent, welke kleur je hebt, waar je opa woonde. Dat zijn in hun ogen de zaken die bepalen wie je bent en hoe je zou moeten gedragen. Ik kreeg tijdens de campagne heel veel van links mij om de oren geslagen dat het een schande was dat ik met mijn vluchtelingenachtergrond mij inzet voor een strenger migratiebeleid.
Ja, wat ze eigenlijk zegt, Bert, ik hou niet van hokjes plaatsen, maar die linkse mensen, die zetten mij altijd weg in een migratiedebat. Weet je wat ik ook mooi vind? Dat ze dan in het begin ook zegt, mensen die in hokjes worden geplaatst, populisten doen dat vaak. Ja, dat is ook weer een hokje. Ik bedoel, wie is dan de populist? Hè? Ja. Want Wilders noemt ze ook een populist. Maar daar hebben gewoon heel veel mensen op gestemd. Hè? Ik bedoel.
Ja, nee, maar nou goed, dat is wat je ook internationaal ziet. Men heeft echt angst voor een verrechtsing van de internationale politiek.
Ja.
En die worden gelijk allemaal populisten genoemd. Of het nou de Verenigde Staten van Amerika is, waar Trump weer een comeback lijkt te maken. Dat is populistisch. En Nederland is populistisch. Duitsland... AfD komt op en en daar zijn complete volksdemonstraties de straten op.
Ja.
En die ook nog aangedikt worden. Daar heb ik ook bewijs van.
En niet alleen zijn dat populisten, Bert.
Nee.
Ze zetten ook nog eens heel veel mensen in hokjes.
Ja, precies. En zij zetten de mensen tegen elkaar op. Ja.
Je zielkoes niet, hoor.
Nee,
die niet.
Nee.
Maar goed, dat was even tussendoor. Dat
prima.
We gewoon op.
Ja, leuk. Ja.
Last but not least, was ook belangrijk, waar daarna Wilders ook op heeft gereageerd, is dat je moet je voorstellen dat zij dus in het begin van de speech zegt van, we moeten het signaal van die mensen die op Wilders hebben gestemd serieus nemen.
Ja.
En dan vervolgens zegt ze dit.
Maar als er zoveel op ons afkomt en zoveel gaande is, dan snap ik ook wel dat we soms de neiging hebben om heel hard tegen die problemen te roepen dat ze er niet hadden moeten zijn. En bij alles wat je tegen zit even de telefoon te pakken en een boze bericht de wereld in te sturen. Doe ik ook wel eens. Nou oké, deed ik ook wel eens. Nu mag ik het iets minder doen. Maar... En het lucht vast wel op, maar het lost niets op. En ik geef toe, als je dat heel vakkundig doet, kan je er zelfs de verkiezingen mee winnen.
Oh, gassie.
Ja, kijk, je moet de stemmers wel serieus nemen, Bert.
Ja.
Laten we eerlijk zijn, dit komt alleen maar omdat je heel vakkundig hebt getweet. Niet omdat de mensen verstand van zaken hebben en zich zorgen maken.
Nee, precies. Dus, nee. Maar goed, daar zouden ze ook van kunnen leren.
Ja, nee, ja, precies.
Ja, wat vond Wilders hiervan dan?
Nou ja, die zei dus vervolgens, wat is dit voor zure reactie? En je moet je ook voorstellen, zij zit dus in die formatiegesprekken.
Ja.
En dan zegt ze, en dan vraagt Geert Wilders misschien aan Dylan Sjoukens, wat ga je dit weekend doen? En dan zegt Dylan, ja, ik heb een VVD-congres. En dan ga ik een update geven over de formatie. En dan vervolgens zegt ze, ja, weet je, die Geert Wilders, die kan een beetje tweeten wat hij wil. Maar als je het vakkundig doet, dan win je wel de verkiezingen mee. Ja, ja dan maak je natuurlijk geen, maak geen goede indruk.
Nee, dan maak je geen vriendjes. Maar dat is ook de spagaat waar ze natuurlijk in zit. Hè? Van de ene kant is de radiostilte, dus ze mag eigenlijk niks zeggen. Maar tegen haar eigen partij moet ze wel wat zeggen.
Ja, maar goed, dan probeer ik ook nu met jou aan te tonen van wat voor tegenstrijdigheden er ook in die speech zitten. Hè? Aan de ene kant wel de kiezer serieus willen nemen, maar toch de winst van Wilders... Ja, ontkrachten door te zeggen, het is gewoon een populist op Twitter. En aan de andere kant ook zeggen, ik hou niet van hokjes plaatsen. Maar die populisten, Bert, dat is het probleem.
Zeker, dat is allemaal de schuld daarvan.
Maar kijk, je moet je voorstellen, ook voor de luisteraar. Kijk, wij maken een podcast. Stel, wij zouden de hele week niet tegen elkaar praten. Maar ik ga in een andere podcast zeggen, die Bert was zo'n ontzettende populist. Ja. Dat is het niveau, hè?
Ja.
En dat ik dan weer met jou hier aan tafel zit. En dat je dan, dat jij dan zegt, hoezo... Noem je een populist. Dat zou heel raar zijn, hè?
Oh, je mag het best zeggen, Bas. Nee, maar, je doet je best maar.
Maar dat is het niveau, hè? Dat is het niveau. Want zij gaan nu weer met elkaar aan tafel zitten. En dan moet zij zeggen, ik moet de VVD er toch wat uitleggen.
Ja.
Maar dat is het niveau waarop mensen met elkaar omgaan. Dat kan jij niet voorstellen.
Nee, dus ik denk dat dit haar ook niet echt helpt. Nee. Maar hoe denkt Wilders erover?
Nou ja, die werd dus daar ook over geïnterviewd weer. Okay. En in Den Haag, en die zei toen van, wat zuur...
Ah,
en toen, zoals de pers betaamt, zijn ze weer naar Jezielkes gegaan van... Hey, Wilders noemt jou zuur. Nou, daar reageerde ze weer zo.
Wilders vindt u zuur. Wat vindt u daarvan?
Heel weinig.
Ja? Waarom?
Omdat ik andere dingen aan mijn hoofd heb. Ik ben hier aan een gesprek aan het voeren. Ik ben minister van Justitie en Veiligheid. Dus ik kan niet bij elke tweet stilstaan. Gesprekken lopen in een goede sfeer. Dus die kan ik ook niet zo goed duiden. Daar was ik ook wel een beetje verbaasd over.
U denkt zelf niet dat er binnenkort een nieuwe verkiezing
komt? Ik denk dat het voor niemand goed is, eerlijk gezegd. Ik denk dat Nederlanders graag willen dat wij een probleem oplossen. En daar doe ik alles aan.
Ja, ik wil niet zeggen schizofreen, maar kijk, als je in je vrije tijd iemand bij het grof vel zet en daarna ga je weer met die aan tafel en je zegt van, ik ga niet bij elke tweet stilstaan wat hij zegt. Want je zit toch met hem aan tafel? Je weet toch hoe de verhouding is?
Ja, zeker. Het was er trouwens niet Balkenende die ooit zei van dat na het zuur dat het zoet zou komen? Wat nooit kwam.
De VOC-mentaliteit, die weet ik.
Oh ja, die weet je nog wel.
Maar ja, gekke verstandshouding. Misschien is het ook wel een soort strategie om af en toe even speldenprikjes uit te delen om de druk op te voeren. He, want men wil natuurlijk wel slagen in die formatiegesprekken. Mm-hmm. Ja, ik kan me enkel voorstellen dat je je achterban tevreden wil stellen om af en toe een update te geven.
Waarschijnlijk voor beide geldt dat.
Ja, en ook om te laten horen waar je staat. He, want Silkus weet natuurlijk van ik heb het laten liggen bij mijn achterban. Mm-hmm. Dus ik moet wel af en toe zeggen, hier staat de VVD voor, wij staan niet voor populisme. Maar ja, dan moet je dus wel daar de vruchten van plukken bij die formatiegesprek. Maar Bert, ja. Jij, we zagen net RTL.
Ja.
Jij was ook bij RTL.
Ja.
En ik denk dat kijkers jou misschien ook wel langs hebben zien komen. Je kwam zelfs nog langs bij Marianne Zwageman.
Oh echt?
Ja.
Oh, dat heb ik gemist.
Maar voor de kijker of voor de luisteraar die het gemist heeft, dit was het.
Woningen aardgasvrij en energiezuinig maken. Dat gaat veel langzamer dan gedacht. Dat merken ze in het Friese Gaarrijp.
Dat dorp wil als eerste in Nederland volledig van het gas af. Maar bewoners hikken aan tegen de hoge kosten.
Muzikant Bert Brandsma wilde best van het gas af, maar schrok toen hij een bedrijf inschakelde.
Zij wilden het alleen maar doen als ze het hele huis in één keer van boven tot onder compleet zouden kunnen aanpakken. En dat is voor mij financieel gewoon niet haalbaar.
Hij zou ruim boven de 30.000 euro kwijt zijn.
De bank wil helemaal niks meer met mij. Toen ik het huis kocht, kon ik een hypotheek op krijgen op mijn muzikale bedrijf. Maar op een of andere manier sinds de corona geweest is, vinden ze het allemaal te onzeker en willen ze gewoon niks meer met mij.
Dus ging het niet door. En hij is niet de enige in het dorp die voorlopig gas blijft gebruiken. 5 jaar geleden kreeg Gaarrijp 6 miljoen euro van het Rijk om bewoners over te halen hun huis elektrisch te verwarmen. Op dit moment hadden ruim 500 particuliere woningen gasloos moeten zijn. In werkelijkheid zijn het er ruim 100. Meer dan de helft van de huizen in Gaarrijp heeft energielabel D of slechter. Die gasloos maken is duur, weet projectleider Jacob Miedema.
Dat begint tussen de 30.000 misschien wel tot een 60.000, 70.000 euro.
En daar schrikken mensen van?
En daar schrikken mensen van, want dat is alleen nog maar de isolatie. Maar ja, daar komt dan nog een technische installatie bij. En daar ben je ook een 20.000 tot 30.000 euro voor kwijt. Dus dan hebben we het al gauw over een ton.
Het plan is nu om deze huizen voorlopig uit te rusten met een hybride warmtepomp. Dan is minder isolatie nodig. Ze houden een cv-ketel om bij te stoken als het erg koud is.
Wij komen de mensen tegemoet die zeggen van wij willen wel. We hebben op dit moment niet het volledige budget.
Het project moet nu eind 2028 klaar zijn. Bert Brandsma kiest zijn eigen tempo.
Ik heb wel een bedrijf laten komen die dan de onderkant, de kruipruimte inmiddels helemaal geïsoleerd heeft. Dus de eerste stap is wel gezet.
Voorlopig is Gaarrijp dus nog niet van het gas af.
Nee, en Brandsma is ook nog niet van het gas af.
Nee, maar je moest wel een heel rondje om je huis lopen.
Ja, het is zelfs meerdere keren. Verschillende.
Kan je nu links omlopen, Bert?
Ja, precies. Ja, dat is wel grappig. Maar wat heel leuk hieraan is, dat het allemaal zo heerlijk gekuist is. Want ik heb me best wel wat kritischer ook uitgelaten richting de regering en ook richting de bank. Ja. En dat is keurig netjes uitgeknipt. Dus ik zie er weer uit als een keurig, brave burger. Er zijn ook wel wat vragen over gesteld, zal ze niet allemaal herhalen hoor. Maar van mensen, van wisten ze bij RTL eigenlijk wel dat jij, dat jij bij Blackbox zit? En hoe is dit tot stand gekomen?
Ja. En dat jij elke week ook wat over de politiek zegt.
Precies. maar goed, dat maakt verder niet zoveel uit. Maar wel een leuke vraag, ook wel een leuk om te doen. En dit was trouwens vorige week donderdag opgenomen. Dus na de podcast van de Verkenners ben ik gelijk naar huis gestoven en kon ik hier
ja, want
verder.
Je ziet er ook niet heel burgerlijk uit, moet ik zeggen. Je had gewoon nog een mooi pak aan en je had je mooi opgedoft voor RTL.
Ja, natuurlijk. Je moet toch een beetje goed uit laten zien.
Precies. En wat me ook opvalt, RTL, dan is ook voor de luisteraar en de kijker dat ook goed om een keer te zien. Dat item wordt dan ook zo opgesteld dat ze jou dan filmen, hè, zodat ze beeldjes hebben die ze kunnen laten zien voor de voice-over.
Ja.
Maar die voice-over die stuurt dus ook heel erg waar dat item over gaat. Dus jij hebt vervolgens het nog over corona gehad en over de bank en over de overheid.
Ja.
Dat knippen ze dan eruit, zodat ze gewoon een narratief hebben in dat item waar naartoe geëdit kan worden.
Nou ja, de grap is, ik zeg dus hier van sinds corona wil de bank mij geen hypotheek meer verstrekken. Onmiddellijk kwam er een banner onder te staan over overheidsinformatie richting corona.
Ja.
Het ging eigenlijk om de bank, maar goed.
Wilt u meer weten over corona? Ja. Klik dan hier.
Ja, klik dan op de Rabobank.
Ja, precies. Nou, mooi. Mooi, Bert. Dan hebben we onze column inzoomen met Igor Verkaam.
Inzoomen met Igor van Kaam.
Uit onderzoek door gedragspsychologen is gebleken dat een goede krantenkop belangrijk is voor je inkomsten als medium. Als YouTube-vlogger kan ik dat volledig beamen. De kijkcijfers van mijn vlog zijn gemakkelijk te sturen door de juiste kop te kiezen. Ook weet ik van ervaren journalisten dat zij hun best doen te schrijven wat zij denken dat de gemiddelde lezer wil lezen. Zodoende begrijp ik steeds beter hoe het kan dat het nieuws zo ontzettend van mij vervreemdt de laatste jaren. Als 3/4 van de mensen lekker doorslaat en jij bij de wakkeren hoort, dan kom je in de mainstream media de hele dag slaapverhaaltjes tegen. Vandaag gaan we dan ook koppen snellen. Want wat willen de mainstream media dat jij gelooft over het formatieproces? Nu blijkt dat het overwegend linkse journalistengilde zich nog altijd achter de oren krabt hoe het kan dat Nederland op die racistische idioot met dat Mozart-haar heeft gestemd. Volgens Ronald Plasterk gaat het best goed met de formatie, schrijft de Dagelijkse Standaard. Er zouden heel constructieve gesprekken zijn en iedereen vindt elkaar best lief en er worden afspraken gemaakt om alles in goede banen te laten lopen. NLP technisch gezien kun je je afvragen of elkaar lief vinden het belangrijkste ingrediënt is voor een landsbestuur en het lijkt me logisch dat de gesprekken constructief zijn. Maar welke koppen krijgen we nou precies te zien? Ik focus even op 2 mediums waarvan de politieke voorkeur van de daken geschreeuwd wordt. Maarten van Rossum en BNR Nieuwsradio. Maarten van Rossum schrijft op zijn YouTube-kanaal: "Hij stuurt ons het bos in. Frans Timmermans woedend op Ronald Plasterk." Uit deze kop kun je een sympathie voor Frans Timmermans afleiden. Maar het patroon tekent zich nog veel verder af. Van Rossum kopt: "Zorg dat Wilders in kabinet gaat zitten. Hij gaat falen." Van Rossum ziet Wilders graag onderuit gaan blijkbaar. Ook schrijft hij over AfD, Alternatieven voor Deutschland en PVV. Ze zijn gevaarlijk. VVD-fractieleider Dizan Jezelkoes kan ook niet veel goeds doen bij Van Rossum. Want, zo schrijft hij, ze is een actrice. Blijkbaar kan Maarten ook in de toekomst kijken. Want over Donald Trump kopt hij: "Overlijden Trump. De kans dat Trump snel doodgaat is groot." Dan over naar BNR Nieuwsradio. Die club werd ooit gesponsord door Pfizer. Dus elke vorm van onafhankelijkheid kun je daar wel vergeten. Maar wat koppen zij over de formatie? Onrust binnen de VVD. VVD liet kabinet doelbewust vallen over migratie. BNR hoopt waarschijnlijk dat haar luisteraars gaan geloven dat de formatie in zwaar weer is. Alleen maar negatieve signalen. Dat was wel een dreigementje, schrijven ze over Wilders. De informatie wordt moeizaam en ingewikkeld genoemd. Maar dat zou, gegeven de crisis waarin de wereld zich bevindt, eigenlijk geen verrassing hoeven zijn. Vervolgens is er volgens BNR gedoe in de formatie, omdat Geert Wilders geen premier wil worden. Of dat zo is, zal blijken. BNR schenkt aandacht aan een wijsneus met een bril op die BBB, NSC en PVV sneert om hun eenzijdige idee, quotation marks. Immers, mensen uit de Europese Unie kan je helemaal niet tegenhouden als arbeidsmigranten. Daar heeft hij wel een punt, maar het is vooral weer negatieve publiciteit en Wilders kan maar niet op een complimentje rekenen van BNR. Ze doen er nog een schepje bovenop door elders te koppen dat hele groepen gedemoniseerd worden door migratie als probleem te zien. Blijkbaar wil BNR dat we staan te popelen om de bevolking van Europa om te vormen tot een homogene massa. Tot slot zit er blijkbaar een schaduwkant aan de alsmaar doorgaande groei van de wereldeconomie. Moet Alternatieven voor Deutschland volgens BNR verboden worden? En zit Netanyahu in Israël vast door extreem rechts? En Orbán? Ach ja, die wil alleen maar stoer doen.
Dankjewel, Igor.
Ja, dankjewel, Igor. Rest mij alleen nog te zeggen dat op zijn website van universityofme.nl er nog kaarten verkrijgbaar zijn voor zijn opleiding, NLP-opleiding, genaamd De Week van Je Leven. Die geeft hij 9 tot 15 maart in Eindhoven. Mocht je erbij willen zijn, mocht je de opleiding willen volgen, ga dan naar zijn site universityofme.nl. Maar Bert, naast de formatie hebben we natuurlijk de Europese verkiezingen ook, die toch al 4 maanden er zijn. Ze gaat ook best snel, hoor.
Ja.
4 maanden van tevoren, toen hadden wij al de verkenners bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dus dat komt sneller dan je denkt.
Nog een handjevol afleveringen en we zijn er.
Ja, precies. Ja, inderdaad.
Ja, we hebben de nodige zaken die aan de hand zijn. Niet alleen de politici verzamelen zich internationaal. Maar de opstand van de boeren wordt ook steeds meer een internationaal gebeuren. 2 jaar terug begon natuurlijk hier in Nederland al. Mm. Hebben we ook bij Blackbox behoorlijk bij stilgestaan. Zelfs een hele dag uitzending van gehad. En je ziet het echt overslaan van land naar land nu. We hebben natuurlijk in december Duitsland gehad, waar heftige protesten waren. Nou, tot ongeveer 15 december. Maar daarna is het stokje overgenomen door Frankrijk. Maar inmiddels, vandaag ook, kijk in het nieuws, Brussel is ook het nodig aan de hand van Belgische agrariërs, die het allemaal niet meer zien zitten met deze politieke ontwikkelingen van nu. Mm-hmm. En dit lijkt echt een internationaal iets te worden en mensen zijn zich kennelijk ook aan het organiseren.
Ja, kijk, eigenlijk moeten mensen zich er ook van bewust zijn dat die Europese verkiezingen, die zijn er 1 keer in het 5 jaar. Maar in 5 jaar kan natuurlijk heel veel gebeuren.
Ja.
En de Europese Unie die krijgt langzamerhand steeds meer te vertellen met heel veel verordeningen die over heel Europa gelden. Kijk, en met name met bijvoorbeeld de Green Deal, wat dan gaat over klimaatbeleid, CO2, energie, maar ook bijvoorbeeld hoe boeren hun werk uit moeten voeren. Ja. Ja, dat zorgt nu voor ontzettend veel weerstand in verschillende landen. Wij hebben daar via stikstof last van gehad.
Ja.
Maar in Duitsland, Frankrijk, wat jij zegt, en as we speak, boeren in Brussel die daar naartoe gaan. Dat beseffen mensen misschien niet, dat heel veel landen in Europa dus last hebben van Europees beleid, die daar allemaal een verandering in willen zien.
Ja.
En dat ga je hoe dan ook terugzien, wat je er ook van vindt. Maar dat ga je terugzien in die verkiezingen van juni die eraan komen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over andere zaken die Europees worden geregeld, zoals steun aan Oekraïne, hè, de opinie ten aanzien van die oorlog in Oekraïne, ten aanzien van Rusland. Maar vergeet ook niet migratie, waar heel veel verkiezingen op nationaal niveau worden gewonnen. Wilders, Meloni in Italië, Zweden. Nee, dat zijn allemaal landen die door migratie een heel andere kant op zijn gegaan dan eigenlijk Europa wenst.
Ja, vergis je niet hoor, in Duitsland gaat het ook gebeuren. Dat durf ik bijna wel te voorspellen.
Met AfD?
Ja.
Ja, alternatief voor Duitsland?
Genau.
Ja, nou en Genau, ja precies.
Nee, nou, Genau, dat betekent precies. Sorry.
Oh, oké. Okay. Oh ja, precies. Ja, ja.
Genau.
Maar goed, in ieder geval al die sectoren bij elkaar. Ja, moet je voorstellen dat het allemaal op één hoop wordt gegooid.
Ja.
Aankomende juni. Ja. En dat men dan zijn stem moet uitbrengen. Ja, dat wordt
Nou, we hebben natuurlijk een ontzettende omwenteling gezien in de Nederlandse politiek. In ieder geval al in de samenstelling van de Tweede Kamer. En je kunt wel op je vingers gaan uittellen dat dit Europees zich door gaat zetten. En dan denk je van, ja, Nederland is maar een klein land. Nee, maar de ontwikkeling is niet alleen in Nederland. En je ziet nu ook wel een beetje een soort een soort vorm van paniek eigenlijk bij zittende regeringen. Mm-hmm. Dat ze nu inderdaad heel snel aan het toegeven zijn richting de boeren. Wat in Nederland eigenlijk, nou, er zijn heel weinig toezeggingen gedaan. Mm-hmm. Maar in Duitsland en in Frankrijk nu ook is er gelijk al toezegging gedaan. Bijvoorbeeld over wat wij dan rode diesel noemen. Wat in Nederland trouwens al lang afgeschaft is. Dus de Nederlandse boeren staan daar al achter op dat onderwerp.
Ja.
Maar nu is ook al toegegeven op de 4% van het land wat braak zou moeten liggen. Dat daar toch gezaaid mag worden.
Mm.
En dat komt omdat Duitsland en Frankrijk zulke grote landen zijn die echt heel veel in de melk te brokkelen hebben binnen de EU. En daar wordt wel toezeggingen aan gedaan. En ja, we hebben natuurlijk een premier gehad, Rutte, die ontzettend zijn best deed om juist goed zelf in het blaadje te komen internationaal bij de EU.
Ja. Ja, ja.
Dus die trok zich van Nederland toch een stuk minder aan.
Ja. Ja, en ik denk dat we daarom ook er goed aan doen om dat heel strak en nauwgezet te volgen.
Ja.
En sowieso zijn er heel veel internationale ontwikkelingen, ook bij de VN. En we hebben onlangs nog het World Economic Forum gehad.
Ja.
En daar zijn we dan ook vertegenwoordigd met een delegatie.
Grote delegatie.
Ja, en volgens mij was daar ook een apart moment in met de Tweede Kamer, hè, afgelopen week.
Ja, dat klopt. Dat was Pepijn van Houwelingen, die wilde heel graag op de agenda hebben staan het WEF en dat de koningin Maxima daar een rol heeft gespeeld. Hij heeft daartoe een debat aangevraagd, weggestemd. Hij wilde het ter sprake brengen in een debat. Zei ze, nee, niet in dit debat. Je moet het maar Dat was exact een week geleden, net toen wij deze podcast opnamen. Dus zit helaas een week tussen. Maar hij wilde daar ook weer ditzelfde verhaal te sprake brengen. En ja, het werd gewoon helemaal onmogelijk gemaakt.
Dus hij mocht eigenlijk geen vraag stellen in een bepaald debat. Toen zei ze, nee, je moet bij een ander debat zitten.
Exact.
En toen ging hij daar zitten en toen mocht het ook niet.
Nou ja, hij mocht het wel even iets van zeggen. Maar ook al met allerlei tegensputters van de voorzitter, die de notabene van PVV is, vond ik ook wel pikant hoor. Maar die gaf hem ook niet compleet de ruimte om zijn verhaal te vertellen. En daarna kreeg hij nog meer interrupties van mensen die eigenlijk behoorlijk luid door hem heen aan het kakelen waren, waardoor hij behoorlijk wat afgeleid. Misschien is het goed om daar even een fragmentje van te kijken.
Ja.
Betreft natuurlijk, en ik heb daar al een debat voor aangevraagd ook, dus afgewezen, vandaar dat ik het hier benoem, de opmerkingen van Koning Maxima gedaan tijdens de top van het World Economic Forum in Davos. En het World Economic Forum, zoals u alle weet, is natuurlijk een omstreden organisatie. De baas daarvan, Klaus Schwab, die heeft gezegd met trots, iedereen kan het nakijken, dat hij wereldwijd kabinet heeft gepenetreerd. Ja, de minister-president, hij lacht erom. Ik vind het niet grappig. Heeft ook een tasje met de opstaan World Economic Forum. Ja, daar zijn we ook mee bekend. En ja, daar zou de regering helemaal niks mee te maken moeten willen hebben. Laat staan dat het Koningshuis daar wat te zoeken heeft. En onze koning is daar dus weer naartoe gegaan, samen met de zware delegatie van het kabinet. En dan gaat ze daar zitten en doet ze ook nog eens de meest controversiële uitspraak eigenlijk die maar kan doen. Namelijk, het is goed om
een Europese... het is enigszins bezijden de agenda van de Europese top. Dus ik wil u vragen om toch de punten die op de agenda staan eigenlijk aan te houden.
Ja, dank u voorzitter. Jammer dat u dit zegt, omdat zoals u ook weet trouwens, tijdens het plenair debat, tijdens de regeling hebben wij het aangevraagd. En toen is ons gezegd door de Kamer, door uw collega Raymond de Roon, kaart het hier aan. Kaart het aan in dit debat. Dus dat is wat ik nu doe. De premier zit hier, hij is verantwoordelijk voor het Koningshuis. Dus het is volstrekt logisch dat ik dat nu even hier aankaart. Daar kan echt geen bezwaar tegen worden gemaakt. En de koningin heeft daar dus uitspraken gedaan en heeft ook nog eens die Europese, die digitale identiteit gekoppeld. Ik hoop dat
u heeft...
kunt wat stellen.
U heeft een interruptie van de heer Klaver. Ja,
voorzitter, wij kunnen helemaal niet stiller zijn. De voorzitter heeft u terecht aangesproken op een punt wat niet op de agenda staat. Dan is het goed gebruik om u heeft uw punt kunnen maken. U heeft er veel ruimte voor gekregen. Dan is het klaar. Ik zou ook willen oproepen dat ook gewoon te doen en even naar de voorzitter te luisteren. En anders dan vermaken we ons prima hoor. Uw tijd is bijna om.
Ja. De heer Van Houding.
Ja, ik maak mijn punt, dus dan zult u dan hier een bezwaar tegen moeten maken. Dus de koning heeft dat gedaan en mijn vraag aan de premier is van wat vindt hij van die uitspraken? Is dat regeringsbeleid en is het verstandig dat het Koningshuis deze uitspraken doet? Ja.
Collega,
dat voorkomt gelijk dat dit totaal buiten de orde is. En ik stel voor dat we het ook buiten de orde verklaren. En dat de heer Van Houwelingen verder gaat met andere punten die hij nog heeft, die niet raken aan.
Ik heb net gezegd dat de heer Van Houwelingen op een punt ingaat dat niet op de agenda staat. Hij heeft zijn punt gemaakt, hij heeft een vraag gesteld. Het is aan de premier om te bepalen of hij daar antwoord op kan geven in het licht van deze vergadering. En ik zou de heer Van Houwelingen willen voorstellen om zijn betoog voor te zetten en toch rekening te houden met wat er hier vandaag op de agenda staat.
Ja, dit is dus een heel bizar moment. Drie keer probeert Pepijn van Houwelingen aan te geven dat koningin Maxima in Davos heeft gezegd dat die digitale identiteit heel geschikt is om bijvoorbeeld vaccinatiestatus van mensen in op te slaan. En wat natuurlijk in Nederland heel controversieel is, zoals wij al besproken hebben in het verleden. En drie keer, net op het moment dat hij dat wil zeggen, wordt hij onderbroken. Eerst door de voorzitter, daarna door Klaver en daarna door Paternotte. Waardoor hij eigenlijk de vraag niet stelt.
Mm.
Want dat zinnetje zit er gewoon niet in. Dus hij stelt eigenlijk een holle vraag.
Ja, kijk, het is eigenlijk heel simpel. Op het moment dat er vragen gesteld dienen te worden over het Koninklijk Huis, wat ik me gewoon kan voorstellen als Tweede Kamer zijnde. Want daar moet je de premier controleren, want die is verantwoordelijk voor het Koningshuis. Dan moet daar ruimte voor zijn. Nou, hij heeft dat blijkbaar gevraagd bij een plenair debat. En dan wordt gezegd, nee, dan moeten we bij dat andere debat zijn. Daar hebben we net naar gekeken. Maar op het moment is dat hij die vraag stelt, dan zegt de voorzitter, ja, sorry, dat staat buiten de agenda. Ja. Kijk, dan maakt het mij niet zo uit waar het dan over gaat. In dit geval gaat het over het World Economic Forum en Digital ID, et cetera. Maar het gaat er gewoon om dat het parlement de regering moet kunnen bevragen. En zeker ook het Koningshuis, want dat heeft eigenlijk een symbolische functie. Vervolgens gaat hij wel inhoudelijk blijkbaar naar congressen toe, waar politiek beleid uit voortkomt. Dus dat is eigenlijk gewoon... dat is, vind ik eigenlijk het bizarre eraan. En dat kunnen we ook koppelen aan die Europese verkiezingen. Want het is al zo abstract voor de mensen wat er allemaal op internationaal vlak gebeurt. Hè, als het buiten je eigen land gebeurt, bijvoorbeeld bij de VN, de EU, World Economic Forum in dit geval, dan wil je daar natuurlijk wel wat van weten. Je wil daar invloed op uitoefenen van wat gebeurt daar voor mij als burger? Exact. Daarom is het zo belangrijk.
Maar wat dus zo frappant hieraan is, dat World Economic Forum zelf heeft de afgelopen week zichzelf geprofileerd dat ze vertrouwen willen terugwinnen in de
rebuilding
politiek.
Trust.
En dat ga je hier dus niet mee bereiken. En bovendien, het lijkt wel een soort omerta. Hè, wat de maffia vroeger deed om mensen het zwijgen op te leggen. Van, hier mag jij niet over praten.
Ja.
En dat komt dan van zowel van de voorzitter als van GroenLinks als van D66. Ja, en Van Klaver is bekend dat hij zelf ook eigenlijk opgeleid is door WEF als jonge aankomende politicus. En waarom mag daar nou niet over gepraat worden, Bas? Leg mij dat uit.
Ja, dat is gewoon de vraag. En volgens mij zijn we hier ook getuige van wat we ook een beetje net zagen bij dat fragment met Caroline, met dat gratis bier. Dit is gewoon weer zo'n Haags spelletje, zo'n Haags ritueeltje van, voorzitter, dit is buiten de orde. Nee, in de kern ben je gewoon volksvertegenwoordiger. Het volk heeft vragen. Laat die dan gesteld worden op het moment dat dat ook is afgesproken. En ga dan niet alsnog dit vertroebelen met, oh ja, maar dit is buiten de agenda. Het is toch afgesproken? Waarom doen mensen daar zo moeilijk over? Het is eigenlijk het vervalsen, het vertroebelen van een democratisch proces. En dan zeg ik heel dramatisch, maar dat is het gewoon. Hè? Dat zijn volksvertegenwoordigers.
Ja, dat is dus, het spel.
Ja, en daar zijn mensen ook klaar mee. En nou, daarom hebben wij ook gevraagd van, hoe belangrijk vinden jullie dan ook die Europese verkiezingen? Omdat dat ook op zo'n manier plaatsvindt. Hè? De politici die zijn voor jou in Brussel zaken voor jouw leven aan het inrichten. Maar ja, je wil natuurlijk weten hoe dat zit. Hè? Ja. Dus we hebben de kijkers gevraagd van, hoe zien jullie dat voor jullie? Nou, ik wil jullie allereerst bedanken voor echt tientallen reacties die we hebben gehad in de comments. Met allemaal ideeën en wensen. Om eventueel in Brussel jullie zaken te laten zien. He, dus sowieso van waar wordt dan gewerkt? Hoe zit dat in Brussel? Want heel veel mensen kennen die stad niet. Ik kende het eerst ook niet zo heel erg goed. Dus ik snap dat. Ja. Maar ook wie werken daar dan en wat doen zij? Nou, ontzettend bedankt dat jullie dat allemaal hebben gevraagd.
Ja, er was ook een hele interessante kijkersvraag nog bij, vond ik zelf wel.
Oh ja.
Ben ik even ingedoken.
Ja.
Er werd namelijk gevraagd of je ook op een buitenlandse politicus zou kunnen stemmen.
Ja. Ja.
Nou, en in principe is dat dus niet het geval. Want iedereen stemt in zijn eigen land op politici uit zijn eigen land. En partijen uit zijn, in ons geval op partijen van ons eigen land. Dus sommige buitenlanden nog weer een klein beetje anders om het lekker ingewikkeld te maken.
Dus politici die voor jouw land uitkomen.
Ja, precies. Zodat jouw land evenredig vertegenwoordigd wordt ten opzichte van andere landen. Dus dat is het idee. En daar is één uitzondering op mogelijk. Dus als jij nou heel per se wilt dat jouw een of andere goede bevriende politicus uit Italië of zo wil stemmen, dan kan het dus wel.
Echt waar? Je hebt een soort lek ontdekt. Je kan toch nog... Okay.
Het kan wel, maar dan moet jij ten tijde van de verkiezingen moet jij in het buitenland verblijven.
Okay.
En dan kun jij ter plekke daar aanvragen of je daar mag stemmen. En dan zijn er zelfs nog twee opties. Dat je A, voor je eigen land mag stemmen, maar mag ook lokaal. Maar er zit wel behoorlijk wat voorwaarden aan. Ja. En het belangrijkste is, je moet dit 44 dagen van tevoren of eerder, moet je dit al aangevraagd hebben. Dus jij moet al zoveel dagen van tevoren weten dat je dan in het buitenland zit.
Ja, okay.
Maar goed, en waarom? Dat is een bepaalde logica. Dan kan dat stemmen. Terug naar je eigen gemeente in Nederland, waar je dan eigenlijk nog ingeschreven staat.
Ja.
Zodat ze kunnen voorkomen dat jij twee keer kunt stemmen.
Ja, ja.
He, dat je niet en in Duitsland en in Nederland kunt stemmen. Dus dan moet je hier eraf gehaald worden en dan kom je er daarbij op te staan.
Maar Bert, ga je mij nou vertellen dat op het moment dat, kijk, mensen boeken hun vakantie gemiddeld een paar maanden van tevoren.
Ja.
Sommigen zelfs een jaar. Ja. Dus die 44 dagen zitten daar al in. Als ik nu een vakantie boek naar een of ander land, Spanje, 44 dagen van tevoren, dan kan ik dus in Malaga stemmen op een Spaanse politicus.
Ja, dan
echt waar?
Ja,
kan dat kan, echt?
Dat kan wel, ja. Ja.
Jeetje.
Ja.
Wat raar.
Ja, eigenlijk. Dan moet je in Nederland ook. Dan moet je een bepaald formulier aanvragen. Ik vond het ook heel interessant. Ik wist natuurlijk ook niet. Dus ik heb echt even uitgezocht. En als je het echt wil weten, ga dan even naar de website van de Rijksoverheid.nl en dan /wetten en regelingen/productbeschrijvingen/stemmen/verkiezingen/Europees Parlement. Ga daar even zoeken.
Ja.
Daar staat allemaal precies in. Als je in Nederland zou als buitenlander zou willen stemmen, kan dus ook. En dan moet je een I-32-formulier aanvragen.
En dat staat er allemaal op?
Dat staat daar bijvoorbeeld allemaal op. Dus,
en kan dit bij elk EU-land?
Nou, de meeste landen min of meer wel. Maar het is niet overal exact uniform. En vooral bij de kleinere landen zoals Malta is dat dus niet zo. Daar kan dat dus gewoon niet. En dat is ook wel logisch. Want als je daar veel toeristen zou hebben die daar natuurlijk nog wel eens komen. En die zouden massaal gaan stemmen op dat land, kan je natuurlijk helemaal een verdraaiing van politieke dingen krijgen.
Ja, ja.
Dat dus wat wil, gewoon te groot
niet,
is.
Ik wil niet chargeren, maar als je meer toeristen dan inwoners hebt bijvoorbeeld, dan heb je een probleem in dat geval.
Ja, ja, ja. Dus daar zit ook wel een bepaalde logica in, denk ik, dat dat daar niet kan. Maar in Nederland kan het dus wel ook. Als Duitse studenten of weet ik veel, Spaanse, Italiaanse studenten die hier verblijven, die kunnen gewoon stemmen. En die kunnen dus dan voor opteren op een Nederlandse politicus te stemmen.
Nou kijk, ergens klinkt het ook wel logisch dat je als EU-burger, zo noem ik het dan maar even, gewoon overal in de EU zou kunnen stemmen op het Europees Parlement. Op zich klinkt dat helder.
Ja.
Maar omdat je natuurlijk nationale politici hebt die evenredig vertegenwoordigd worden, moet je dat natuurlijk wel in kaart kunnen brengen. Dus het is eigenlijk raar dat het zo is, want je eigen land dus, die wordt minder vertegenwoordigd als jij in Spanje gaat stemmen.
Ja, goed, maar dat maakt dus niet uit, want er zit een vaste verdeelsleutel aan. Dus ik weet zo uit mijn hoofd dat Duitsland 93 politici krijgt, dat is het grootste land, en daaronder zit dan Frankrijk met een paar minder. En Nederland is er ergens positie 7 of 8 of zo, als ik het uit mijn hoofd doe.
Zo, ja. Ik begrijp het.
En
ja.
Dat is gewoon naar het aantal inwoners dat een land heeft.
Dus een beetje zoals met zetels in de Tweede Kamer. Dat is gewoon evenredig. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, interessant. Er was ook nog een vraag van onze trouwkijker, Jacqueline. die zegt, heel belangrijk inderdaad, mannen, die Europese verkiezingen. Heel goed dat jullie daar aandacht aan besteden, aan dat ondemocratische monster die heel Europa juist uit elkaar speelt. Misschien kunnen de verschillende opties besproken worden in de podcast, zodat luisteraars kunnen en mogen kiezen. Nou ja, dat ondemocratische monster, dat is dan, laat ik het zo zeggen, van links tot rechts hoor je wel mensen kritiek hebben op het democratische gehalte van wat er in Brussel gebeurt. Omdat heel veel wordt ook beslist door bijvoorbeeld de Europese Commissie, of wordt besloten door vergaderingen die trialogen heten, of trilogen. Dat houdt eigenlijk gewoon in dat je achter gesloten deuren besprekingen hebt tussen alle organen in de EU en dat daar dan vervolgens een wet uitkomt. Dus, en sowieso is het natuurlijk iets waar heel mensen weinig zicht op hebben. Hey, je kan niet zo snel langs gaan, zoals dat je in de Tweede Kamer langs kan gaan bij een debat. Dus door dat troebelen, zou ik maar zeggen, snap ik ook wel dat mensen het als ondemocratisch ervaren. En ik denk dat het heel goed bij Blackbox zou passen, maar nu praat ik ook een beetje naar mijn directie toe.
Directie, toch, let op.
Ja, let op, om daar toch verslag van te doen. Maar goed, mijn mening is niet maatgevend binnen Blackbox. Nee. Dus ik laat het toch bij de luisteraar en de kijker van, als jullie zouden willen dat wij echt gewoon naar Brussel toe gaan tijdens die verkiezingsdagen. Het zijn er namelijk 4. Vier verkiezingsdagen waar alle EU-landen onder verdeeld worden.
Ja, en Nederland zit dus op donderdag.
Ja, op de eerste dag van de 4.
Precies.
En dan de rest wordt verdeeld over de andere dagen.
Ja.
Dat we echt verslag doen van wat gebeurt er nou. Zeker omdat op nationaal niveau in Europa zoveel gaande is, hè, wat we net noemden. Migratie, boeren, klimaat, Oekraïne, noem het maar op. Hè, dat er dus in elk land ook wel iets bijzonders speelt. Dat we met die kritiek naar Brussel kunnen gaan en aan de juiste mensen de juiste vragen kunnen stellen. Dat zo zien wij het een beetje voor ons, hè, als we het zouden doen. Dus mochten jullie daar nou nog tips bij hebben of wensen bij hebben, laat het ons vooralsnog weten. Dan kan onze directie daar ook nog een keer naar kijken. En mochten ze er iets in zien, dan kunnen we tripje naar Brussel boeken, Bert.
Ja, overtuig ze.
Ja, nou ja, goed. Last but not least, hebben we verder nog iets wat we moeten bespreken?
Ja, is er überhaupt wel behoefte aan die verkiezing? Dat is toch nog een soort optie?
Nou ja, dat is het paradox. Dat het de minst hoge opkomst heeft van alle verkiezingen die wij hebben.
Ja.
Dus nationaal, provinciaal, gemeenteniveau en Europees. Maar de facto hebben de Europese parlementariërs wel meestal over ons te zeggen. Want dat zijn verordeningen, dus wetten, die over heel Europa gelden.
Ja.
Waar je vervolgens ook niet meer aan onderdoor kan komen.
Nee, dus als je nou heel ontevreden bent, dan moet je juist massaal wel gaan stemmen, maar op een andere partij dan wat nu het voor het zeggen heeft in Europa.
Ik zeg trouwens onderdoor, maar dat is onderuit komen, bedoel ik. Mm-hmm. Maar als je niet onderuit kan, dan ga je er natuurlijk aan.
Onderdoor, ja. Zo is het.
Nou, en met die fantastische woordgrap beëindigen we de podcast. Aflevering 20 van de Verkenners alweer. Volgende week zien Bert en ik jullie weer bij aflevering 21. En mochten jullie ook een aflevering 22 willen, doneer dan via deze link. blackbox.tv/doneren. Want met jullie steun kunnen we door.